Je wordt niet zomaar van de ene dag op de andere dag een activist. Als je rookt en je bent verslaafd, is er heel weinig vrije keus meer over. Philip Morris laat gewoon mensen voor zich het werk opknappen. En die mensen denken dat ze goed bezig zijn. Ik wil dat die mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, dat die in de gevangenis komen. Want straks ben ik dood en kan ik niet meer mijn kinderen beschermen tegen die invloed van die tabaksindustrie. En dat is een van de grote dooddoeners, vind ik steeds bij VWS en bij het kabinet. Dat als iets interessant wordt, dat ze of ze zeggen het is ingewikkeld, of ze zeggen het is betuttelend, of ze zeggen ga maar naar Brussel.
Dit is de Rookstop Buddy Show. De podcast die je moet horen als jij hebt besloten om nooit meer te hoeven roken. Margot en Maarten, beide ex-rokers, vertellen je wat je kan verwachten na het doven van jouw allerlaatste sigaret. Zodat ook jij kan leven als een niet-roker. Beste luisteraar. Voordat ik je ga laten luisteren naar onze opname die we hebben gemaakt met Wanda de Kanter, wil ik je nog even aandacht vragen voor het volgende. Margot en ik maken deze opnames met veel plezier in onze eigen tijd. Er zijn echter wel kosten gebonden aan de dingen die wij doen. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoud van de apparatuur die we gebruiken of de software, de uploads die we naar de verschillende podcastplatforms moeten doen. Jij kan ons helpen om die kosten draaglijk te houden. Dat kun je doen door een donatie te doen op fooiepot.com of door te doneren op petjeaf.com. En daar heb je ook nog een voordeel dat je er wat voor terugkrijgt. Neem even een kijkje, doe er je voordeel mee. En als laatste kun je natuurlijk ook Rookstop Buddy, het hele project, ondersteunen door het Rookstop Buddy notitieboek aan te schaffen, verkrijgbaar op www.rookstopbuddy.nl. Alvast heel veel dank en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering van de Rookstop Buddy podcast. Hey Margot, wat goed je weer te zien aan de andere kant van de lijn.
Ja, heel leuk om elkaar weer te zien.
Ja, de laatste keer was live, hè?
Ja,
vond ik wel
spannend,
bijzonder.
Hè? Even.
Ja, nou ja, eventjes, maar nou, daarna was het als vanouds.
2 seconden was het even van, hey, maar het was ook vreemd om elkaar na zoveel jaar dan, of vreemd, het was... Dat is eigenlijk heel gewoon.
Ja, en toch wel bijzonder. Want dat was de eerste keer dat we elkaar in levende lijven hebben ontmoet. En ik zie dat ondertussen, ons intro is heel kort, onze gast is aangeschoven vanuit haar eigen werkruimte. We hebben te gast vandaag, ik gooi hem er maar gelijk in, Wanda de Kanter. En misschien wel bekend van de vorige Stoptober Support opname van de Rookstop Buddy Show. Jij bent eerder te gast geweest bij ons en ik vind het heel fijn dat je weer bent ingegaan op onze uitnodiging voor dit jaar, Stoptober Support. We pakken het iets anders aan. We hebben jou gevraagd hè, om binnen zeer korte tijd iets meer te gaan vertellen, in tegenstelling wat je in je rol van vorige opname hebt gedaan als longarts, nu is te verplaatsen naar jouw rol als activist. Want ik denk dat je inmiddels wel bij onze luisteraars bekend bent als longarts, maar wellicht wat minder bekend als jouw rol als tabaksactivist. En daar willen we je vandaag over aan de tand voelen. Ik heb net al eventjes voorgekletst met Margot, die is ook weer aangeschoven bij ons. Dus daar kun je ook nog wat vragen van verwachten. En om te beginnen, Wanda, kun je eens vertellen hoe jij als activist bent begonnen bij de Stichting Rookpreventie Jeugd. Dat is volgens mij de start geweest, geloof ik.
Ja, dat is een heel lang verhaal. Ik zal proberen het heel bondig te vertellen. Je wordt niet zomaar van de ene dag op de andere dag een activist. Dat is langzamerhand ingegroeid, heel organisch. Ik ben altijd longarts geweest en op een dag ben ik betrapt dat ik rookte. En toen wist ik door mijn kind. En ik was er heel erg verdrietig over. Toen wist ik dat ik moest stoppen op mijn 47ste. Dus ik heb toen in die weg heb ik geleerd wat een verslaving is. We hebben er boeken over geschreven. Nederland stopt met roken. Motiveren kun je leren. En toen op een gegeven moment kom je er een dag achter. Maar ja, alles wat ik doe. Mensen hebben het best lastig om te stoppen met roken. Ik kon ze heel erg goed helpen. Ik kon ze ook helpen met het voorkomen dat ze terugvielen. En tegelijkertijd hoorde ik dat hun kinderen of hun kleinkinderen op hun 12e, 13e, 14e alweer waren gaan roken. En dacht ik, ja, waar ben ik nou mee bezig? dweilen met de kraan open, terwijl er elke dag gewoon 70 kinderen op het schoolplein beginnen met roken. En dan later, als ze op hun 40ste longkanker krijgen, wordt er gezegd, ja, dat is je eigen schuld. En dat vond ik nog verdrietiger, want dan krijg je dus ook nog het stigma van eigen schuld, wat in 60% van de mensen tot een depressie leidt. En dat is natuurlijk heel makkelijk van een overheid en van je omgeving om te zeggen, ja, je hebt het zelf gedaan. Maar deze stof is net zo verslavend als cocaïne en heroïne. En dan vraag ik aan mensen die zeggen het eigen keuze is. Wil je dan cocaïne en heroïne ook legaliseren op elke straat? Nee, dat willen ze dan niet. Dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, dat destigmatiseren. Dat de roker kan er eigenlijk heel weinig aan doen. De eerste sigaret met die puberende breinen, die zijn super onvolwassen. In de zin dat je heel erg gevoelig bent voor beloning. Nou, dopamine is dat. En dat je heel erg... nog heel slecht in je planning en controle ben. Het puberende brein, die prefrontale cortex. Dus korte termijn planning, heel goed. Lekker belonen. Lange termijn planning. Ja, als je 40 longkanker bent, krijgt, dan ben je al zo oud. Hè? Op je 13e is 40 jaar heel oud. En toen
ik
dacht
vind,
ik nou...
Ja,
als
ja
ik, weet,
ik vind je
ja.
nog heel mild, eerlijk gezegd. Want je hebt het over verdriet. Ik werd heel boos van toen ik erachter kwam wat voor een systeem er eigenlijk achter zit. Hè? Het is,
ja.
Het is gewoon echt een doordacht systeem van de tabaksindustrie om nou ja, kinderen eigenlijk als verse sneeuw, wordt het wel eens genoemd, of als de replacement smokers, de vervangers,
Ja.
in te zetten. Maar goed, ik onderbreek je. Rond even je verhaal af, want dan gaan we daar straks nog even
ja.
op.
Oh, die awareness is heel erg belangrijk, dat je weet dat die 70 kinderen elke dag beginnen. En dat, ja, in het begin dan kom je daar, kijk, we hebben nu zoveel onderzoek gedaan, nu weet ik precies hoe het zit, maar dat wist ik toen niet. Ik kwam er langzamerhand achter. Hoezo gaat de Tweede Kamer er niks aan doen? Waarom doet de minister van Volksgezondheid er niks aan? En dan heel langzaam kom je erachter dat er een gigantische tabakslobby achter zit, die vanuit een al 70 jaar bestaand, weten zij dat roken longkanker geeft. En vanaf 70 jaar geleden zijn ze bezig geweest met twijfelzaaien, wetenschappers omkopen. En dat heette wel het Tobacco Playbook, het draaiboek van de tabaksindustrie, die ook gekopieerd wordt door de voedingsindustrie, de alcoholindustrie, noem maar op, olieindustrie. Maar in ieder geval, ik herken het nu feilloos. En waarbij ze miljarden betalen aan lobbyisten in Nederland, in alle landen, in alle westerse landen van de wereld, maar ook in Afrika, waar 80% van de omzet nu is, waar ze regeringen omkopen. Nou, wat ze in Nederland in ieder geval doen, hè, want daar hebben we het nu over, is dat er ontzettend veel politieke partijen aan de rechterkant van het spectrum, die zijn heel gevoelig voor die lobby. En die hebben het altijd over vrije keuze, waar ze eigenlijk vrije markt bedoelen. En ik kan je één ding zeggen, als je rookt en je bent verslaafd, is er heel weinig vrije keuze meer over.
Dat klopt, dat weten Margot en ik uit ervaring. En
ja,
jij ook.
Precies.
Ja,
En wat dus zij doen, zij proberen alsmaar een frame te maken van vrijheid. En dat is het niet. En dan hoor je de rechterflankpartijen zeggen van, ja, het is betutteling wat jullie willen. En als er één ding betuttelend is, is wat de tabaksindustrie met onze kinderen doet. Omdat ze weten dat children are our only source of replacement smokers. Wat betekent, kinderen zijn onze enige bron van vervangrokers. Bijna niemand begint tot na zijn 18e. Sporadisch nog tussen 18 en 25. Dus ze moeten kinderen hebben als vervangrokers. En ze trekken alles uit de kast om te zorgen dat die kinderen verslaafd zullen maken. En dat doen ze door smaakjes, door honing, door suikers, door menthol, door drop, van alles toe te voegen. Dat hebben ze gedaan door de sigaret te bewerken, door te verbranden, door het roosteren van tabaksbladeren. Alles om het nog verslavender te maken. In combinatie met miljardenmarketing, reclame. En dan zeggen ouders tegen mij, ik zie helemaal geen reclame meer, het mag niet meer. Dat klopt, het mag niet meer. Daar heeft Els Borst nog voor gezorgd.
Ja.
Maar kinderen zitten niet op televisie en lezen geen krant. Kinderen zitten op TikTok, Instagram. Die gaan naar Spotify. En daar wordt volop reclame gemaakt voor de industrie.
Klopt. Ja, inderdaad. En het is natuurlijk ook nu, je benoemt eigenlijk tabak, maar roken is ook vapen. Is ook de shisha's die voorbij komen in die clipjes. De rookwolk is in verschillende vormen. Even een bruggetje. Hè, van, want je gaat al mooi de diepte in. Je legt uit hoe tabak wordt gemanipuleerd om het allemaal lekkerder te maken, mooier te maken. Er is een mooie film op YouTube te vinden. De Verleiders heet die. Het vergt denk ik wat zoekwerk, want dat is al een jaartje of 10 oud, als ik me niet vergis. En dat is een docu waarin binnen 3 kwartier geloof ik heel duidelijk wordt uitgelegd hoe de tabaksindustrie onze
Het heet de vervangers. De vervangers of verleiders. Maar
oh,
dat is ook
sorry.
Vervangers.
Ja, nou ja, goed.
Op YouTube kan je hem zeker vinden, ja.
Klopt, ja goed. Dankjewel voor de correctie. De verleiders is heel wat anders. Vervangers is een mooie docu die daar zo uitleg over geeft. Dus kijktip voor onze luisteraars. Hey, Margot, ben je stil? Heb jij geen vragen?
Ja, ik zit vol aandacht naar Wanda te luisteren. Ik ben altijd onder de indruk hoe ze dat zo bondig kan vertellen. Want bij mij is het stoppen gelukt. Doordat ik me heb verdiept in die industrie. Dus toen kwam ik erachter dat ik gemanipuleerd werd. En ik ben heel erg van, dat doet men niet met mij. Niemand niet. Dus toen, ik dacht, ze krijgen van mij geen cent meer. Niks meer.
Ik wilde dus, dat iedereen was zoals jij.
Ja, maar ja goed, ik krijg ruzie met mensen. Als ik ze dat vertel, want ik volg nu ook Stoptober. Hè, en ik zie heel vaak dat er wordt gezegd, nou, we doen een poging. Dat vind ik al een 1-0 achterstand, zeg maar. Want ik denk dat een poging is een achterdeurtje. Ik zou altijd zeggen, als je mensen begeleidt van, nou, je moet het niet proberen, je moet het doen. En als het niet lukt, dan probeer je het, dan ga je het nog een keer doen.
Ja.
Dus dat is mijn standpunt. Maar goed, over die tabaksindustrie. Ik las nog niet zo lang geleden, ik denk 2 weken geleden, en ik weet zijn naam niet meer. Een man die de tabaksindustrie vertegenwoordigt in Nederland.
Mm-hmm.
En hij had een artikel in de Parool Volkskrant over dat hij boos was dat het zo duur werd. Ja. En dat mensen dat niet meer konden betalen. En helemaal aan het eind van het interview staat, het is dat ik zelf niet rook, maar anders. Toen dacht ik,
Ja, ze zeggen ook, kijk, de tabaksindustrie zegt, we don't smoke the shit, we only sell it to the poor, the young, the stupid, the yellow and the black. Dus wat ze doen, zij roken zelf niet, want zij weten natuurlijk hoe immens de gevolgen zijn. Maar ze market het wel aan risico, aan kwetsbare groepen. Dat is wat ze continu doen. En nu aan LGBTI groep, vrouwen die emancipatie moeten nodig hebben, ze richten zich dan op, word vrij, ga roken. Nou, we zien nu dat wij in de top 3 staan van longkanker bij vrouwen in Europa. Dat is natuurlijk heel verdrietig. Bij een land met zoveel kennis en overkomt. Wat we ook zien wat we nu, er zitten ook alle kranten vandaag, gisteren. Ik heb weet ik hoeveel interviews gegeven aan alle kranten, AD, Telegraaf, nu.nl. Dat zij een hele belangrijke strategie van hun lobby is harmreductie, schadebeperking. In 1950 werd het eerste artikel bekend dat roken longkanker gaf. En toen zijn ze begonnen met een filter op de sigaretten zetten als zogenaamde harmreductie. We weten dat die filter zat in het begin zelfs asbest in. We weten dat de filter geen kankerverwekkende stoffen filtert. Dat het een nep gevoel van veiligheid geeft. Inmiddels weten we ook dat die filter gebruikt wordt om met de waardes te sjoemelen. Door er onzichtbare gaatjes in te ponsen. En weten we ook dat het in de top 3 staat van bijdragende plastic soep in de wereld. Omdat in die filter zit stamvol microplastics. Maar dat is de harmreductiestrategie. Ze zeggen we hebben nu light sigaretten. En dat is helemaal geen light. Maar dat zijn gewoon grotere gaatjes. Waardoor die sjoemelsigaretten gemaakt worden. En daar hebben ze honderden miljoenen boetes voor gekregen. De laatste noot op hun zang nu. Van harmreductie schadebeperking. Is de zogenaamde smoke-free generation. Rookvrije generatie. Met rookloze producten. Nou, daar komen dus nu de e-sigaretten, de elektronische sigaretten, ofwel de vapes in. Die zogenaamd zijn gemaakt om oude rokende mensen te laten stoppen met roken. Feit is dat ze heel mooi roze, knalroze, knalgeel met glittertjes, lichtjes en in een disposable, wat vrijwel alle kinderen gebruiken, 97% is een wegwerpvape, zit hoeveelheid nicotine van 2 hele pakjes sigaretten. Dit wil zeggen dat kinderen die kopen zo'n veepje op een 11e, 12e, wordt niet gecontroleerd, niet gehandhaafd. En die kunnen dat ook in elke Primera of elke tobacco en gift shop kopen zonder handhaving. En zijn binnen 1, 2, 3 dagen met zo'n veep verslaafd. En wat er gebeurt er? 69% van al die kinderen gaat ook gewone sigaretten roken. Dus ze zeggen nicotine, doubt is our product, twijfel is ons product. Maar ook, we zijn in fact nicotine delivery device. We zijn handelaren in nicotine. Dat is wat de tabaksindustrie is. Dat is waarom ze nu zo mega inzetten op die elektronische sigarettenmarkt. En wat je ziet is dat ze bekende mensen in het Amsterdamse uitgaanscircuit omkopen. Dus ze zitten de hele avond te vapen, delen gratis vapes uit. Ze kopen hoogleraren om in transitie. Oh, kijk, we zijn goed bezig, we gaan in transitie naar een ander, veiliger middel. Nee, ze gaan over naar een opstap voor kinderen die daarna weer tot hun klanten worden. Dat is wat ze nu doen.
Ja, het meest perverse wat ik onlangs of een tijdje geleden alweer heb gehoord, is dat ze, ik geloof 2 jaar geleden, hebben geprobeerd om medicatie voor het longmedicatie-industrie in te stappen. Hè, omdat ze zoveel expertise hebben.
Nou, dat is niet geprobeerd. Dat is niet geprobeerd, het is gelukt. Ze hebben voor 1,5 miljard hebben ze het bedrijf Vectura gekocht. Philip Morris heeft dat gekocht. Ja. En dat Vectura dat maakt patenten voor inhalatiemedicijnen voor COPD. En COPD is chronische bronchitis en emfyseem veroorzaakt door, precies, Marlboro. Ja. Door sigaretten van Philip Morris. En wie heeft dat patent gekocht? Glaxo. Dus de farmaceutische industrie koopt patenten van Vectura, wat nu van Philip Morris is. Dus toen hebben wij op Twitter een post gedaan van in Engeland hebben ze alle mensen die deze inhalatoren gebruiken, hebben ze gezegd, vinden we principieel onjuist, we zetten ze over op een andere firma. Mm-hmm. Nou, ik had dat ook getwitterd, dus toen was Glaxo natuurlijk heel bang dat wij dat in Nederland ook zouden gaan doen. Maar ze zijn gered door corona-epidemie, want we zeiden, de longartsen en patiënten zijn zo overbelast nu met COPD, we gaan dat nu niet doen. Maar ze hebben dat 70 andere bedrijven. Bedrijven, allemaal bedrijven die medicijnen maken tegen ziektes veroorzaakt door roken. Dus dat is hun factura. En wat ze ook hebben gedaan, is greenwashing doen ze heel veel. Hè? Dat ze zogenaamd heel goed bezig zijn met de natuur. Dus dan heb je die peuken waar ik het net over had. Dat ze die peuken op gaan ruimen met peukenmeisjes en peukenmensen. Ja. En dan proberen ze dat met gemeentes te doen. En heel aantrekkelijk. En kijk, ons is goed bezig. Maar we weten het maar een fractie op te halen is. Want het grootste ligt al in de oceaan. Ja. Maar wat veel erger is, dat ze vragen al die peukenopruimers van elke peuk een foto te maken en te uploaden in de Literati-app. Nou, kijk voor de grap op YouTube naar Literati en Philip Morris. Dan zie je dus dat Philip Morris gratis precies krijgt waar de meeste sigaretten gerookt worden, want daar liggen de meeste peuken. Ja. En Literati kan dan weer gekoppeld worden aan Carto en die kan weer nieuwe verkopen.
Ja, precies. Ja.
Nog steeds. He, dus we hebben nog steeds geen vergunningstelsel, dus nog steeds geen beperking. Dus Philip Morris laat gewoon mensen voor zich het werk opknappen. En die mensen denken dat ze goed bezig zijn.
Ja, het is waanzinnig als je er inderdaad zo diep in duikt zoals jij hebt gedaan. Ik heb wat dat betreft aardig wat dingen. Je vertelt mij niet zoveel nieuws. Ja. Ik hoop voor de luisteraars wel. Want ik zeg altijd, ieder verhaal heeft zijn held nodig. En ook een boef. En laat nou de stoppende roker in mijn geval de held zijn. En dat hoop ik ook over te brengen naar de andere stoppers van Stoptober. Ja. En de boef, die is overduidelijk aanwezig. Als je, je hebt nu tips gegeven waar je zou kunnen beginnen met zoeken. Ik wil eventjes, je zei het net al iets, noemde je de schommelsigaret. Ik wil eventjes naar een boek dat ik een aantal jaar geleden heb gelezen. Het boek van Joop Bauma, de schommelsigaret. Een aanrader voor pas gestopte rokers, niet rokers zelfs. Wat daarin wordt aardig duidelijk gemaakt, de dingen die jij al vertelt. En je hebt het nog wat actueler met verweving van de tabaksindustrie met de medische industrie. Het boek opent met het verhaal van Annemarie van der Veen. Van Veen?
Annemarie van Veen.
Van Veen.
Ja.
En zou je iets kunnen vertellen hoe dat eigenlijk is gegaan? Want uiteindelijk zijn jullie naar de rechter gestapt. Hoe is dat begonnen met Annemarie?
Ja, hoe het is begonnen. We hadden die film gemaakt waar we het begin over hadden. Over de niet de verleiders, maar wel de vervangers. Yes. De replacement smokers. En toen hadden we dat op een congres laten zien, die film. En Annemarie van Veen was op een longkanker, een andere longkankercongres. En die zag die film en die werd zo ontzettend boos. Zij had longkanker met uitzaaiingen, stadium 4. En ze wist dat ze dood zou gaan. Ze had 4 jonge kindjes, ze was 40 jaar. En ze zei, ik wil gewoon dat die mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, dat die in de gevangenis komen. Want straks ben ik dood en kan ik niet meer mijn kinderen beschermen tegen die invloed van die tabaksindustrie die zich volledig richt op mij en ieders kinderen. En toen zei ik, er is nog nooit een strafzaak in de wereld geweest tegen de tabaksindustrie. Het zijn allemaal civiele zaken, hè, dus schadeclaims en dat soort dingen. Kessler-zaak in Amerika. Maar nooit echt een strafzaak dat je ze als boef in de gevangenis zet. Ze hebben uiteindelijk Benedicte Fiek gevraagd als strafrechtadvocaat of zij dat aandurft. En daar heeft ze toen een half jaar over gedaan. En uiteindelijk hebben ze met hun hele kantoor besloten dat er toch een grote kans in lag vanwege de langdurige misleiding, opzet. Met opzet een product zo verslavend te maken dat 2 van de 3 kinderen die 1 sigaret rookt een dagelijkse roker wordt. Dat 2 van de 3 daaraan gaat overlijden, een kwart voor het pensioen. Dat die schade zo met bewust, met intentie wordt gedaan, met al die doden op de koop toenemend, alleen maar voor het nut van de aandeelhouders. En dan tegelijkertijd sjoemelen met de waarde. Mensen denken dat ze 10 milligram nicotine en teer binnenkrijgen, maar dat is gewoon 3 tot 5 keer zoveel. Nou, dat was de zaak. En toen hebben we gezegd, we moeten veel meer mensen meekrijgen. En we hebben toen Sick of Smoking, een soort grassroots beweging opgericht van mensen die ziek zijn geworden door roken, maar ook hun nabestaanden. Dus uiteindelijk hebben we iets van 1 miljoen mensen meegedaan. Van de hele gemeente Amsterdam tot en met Antonie van Leeuwenhoek, alle artsen, fondsen hebben meegedaan, KBF die betaalde de advocaat. Nou, dus we hebben toen een enorme beweging. Dus hebben we, het OM heeft gezegd, dan meld je bij het OM. Het OM heeft gezegd, nee, dat is niet een strafzaak. Toen hebben we naar een hoger beroep gegaan, artikel 12. Toen heeft de rechter gezegd, jullie hebben gelijk in alles. Met dit grote verschil, dat het is een legaal product. Dus jullie zijn aan het verkeerde loket. De tabaksindustrie doet precies wat ze mag doen. De overheid is aan zet. Ja, dan kom je met het probleem dat de overheid kan je strafrechtelijk bijna niet aanvallen, want wij zijn natuurlijk de overheid. En toen zijn we verder gegaan bij de bestuursrechter met die sjoemelsigaret. Die hebben ons verwezen, die zeiden ja, het is natuurlijk heel gek dat je een meetmethode hebt die gewoon enorme hoeveelheid minder teer en nicotine laat zien. En toen heeft het Europese Hof van Justitie ons gelijk gegeven en ons terugverwezen naar Nederland. Toen moesten dus eigenlijk alle sjoemelsigaretten, dat wil zeggen alle filtersigaretten uit de schappen. Dat is niet gebeurd, want VWS is in hoger beroep tegen ons gegaan. Volksgezondheid is tegen ons, omdat zij het helemaal met ons eens waren, maar doodsbang waren voor miljardenclaims van de tabaksindustrie als ze niet in hoger beroep zouden gaan. Ze wilden het juridisch nog beter afheften. Dus wij wachten nu, de rechtszaak was 8 juni. Er waren de hele Zuidas en advocaten, Bridger Merck Tobacco, Philip Morris, JTI, iedereen had daar zijn advocaten zitten. Wel, 2 advocaten en een sigaret meet. Door gewoon.
Ja, er viel even wat weg. Waarschijnlijk wordt er meegeluisterd door de tabaksindustrie en die zet een knip in jouw verhaal. Nee, je zit in de zaal met een berg vol advocaten van de tabaksindustrie. Jullie met 2 vertegenwoordigers.
Ja.
En toen gebeurde er.
En ik ben toen. Nou, toen ben, en, zat dus, en de landsadvocaat, die dus ook tegen ons was. Nou ja. Maar toen had ik samen met Paulien afgesproken, mijn collega, vriendin Longarts, en onze advocaat, dat ik zou laten zien hoe die rookmachine werkt. Dus ik had een pincet waarbij ik de sigaret vasthield bij het witte deel. En dan rookte ik 1 keer per minuut 1 trekje van 30 cc. De waarheid is natuurlijk dat mensen veel vaker en veel dieper inhaleren. Dus op een gegeven moment was zelfs mijn advocaat die zei, nou schiet nou op. Maar toen vroeg ik aan Paulien, ja de minuut is nog niet voorbij. Maar om te laten zien hoe absurd die meetmethode is, die en maar 1 keer per minuut een beetje 30 cc inhaleert, en dan ook nog met die sjoemelgaten die waardes verdunt. Nou, dus dat was supersterk, denk ik, als beeld van dit klopt echt niet. Je zag de rechter kijken. Maar wat het moeilijkste is, dat de ouderwetse, de methode die de tabaksindustrie gebruikt, de NEN-ISO-methode, dat die niet geschrapt is door het Hof van Justitie. Nou, en daar loopt de rechter tegenaan. Van ja, hoe moet ik dat nou interpreteren? Ze zeggen wel, doe iets anders. Doe een andere meetmethode die meer het jeugdige kind nabootst in het roken en verslavende effect. Maar ze hebben niet gezegd dat die andere methode obsoleet is geworden. Dus dan is iedereen bang dat de tabaksindustrie daar dus dan weer mee aan de haal kan gaan. En wat zegt iedereen dan? Ga maar naar Brussel. Ja. En dat is een van de grote dooddoeners, vind ik steeds bij VWS en bij het kabinet. Dat als iets interessant wordt, dat ze of ze zeggen het is ingewikkeld, of ze zeggen het is betuttelend. Ja, ik vind dat de tabaksindustrie onze kinderen betuttelt. Of ze zeggen ga maar naar Brussel. Nou, bij Brussel zijn nog een veelvoud van het aantal tabakslobbyisten als in Nederland. Daar komen we helemaal nergens. Dus we moeten het in Nederland gaan regelen.
Ja, ik denk dat je. We zijn als Nederland natuurlijk een best wel een voorbeeldfunctie voor veel zaken. Hè. Helemaal als je kijkt naar Brussel. Dat we op bepaalde gebieden erg ons best doen. Ik denk dat ze dat ja, onze regering daar best wel een voorbeeld aan mag nemen. Want volgens mij is de laatste minister, was Els Borst, die actief nog iets heeft bijgedragen aan de preventie. Wat daarna is gekomen, ja, Paul Blokhuis heeft nog een beetje zijn best gedaan, maar die is uiteindelijk ook, ja, is dat een beetje in rook opgegaan wat voor plannen hij had. Daar zie je ook niet zoveel meer van terug, behalve een stoeptegeltje bij een schoolplein of een bordje aan de deur. Maar ik denk ook dat, ja, nee, die kant wil ik niet opgaan. Maar ik denk dat er, nee, ja, goed.
Nee, ik ben dol op Paul Blokhuis. Ik denk dat hij het hart op de goede plek had en de goede dingen wilde. Wat er gebeurd is, bij die preventietafel, alle preventietafels zijn mislukt. Want er zijn niet minder kinderen gaan binge drinken, er zijn meer kinderen dik geworden en er zijn meer kinderen aan het roken nu. Dus ze zijn alle drie mislukt. Het was ook een initiatief van VNO-NCW. Mm-hmm. De grootste lobbyorganisatie in Nederland natuurlijk. Dus je wist van tevoren dat het niet echt. Maar wat Paul Blokhuis aan tafel, die was echt supergoed bezig. Maar wat op het laatste moment gebeurd is, is dat de structurele accijnsverhoging, de meest effectieve maatregel om mensen te laten stoppen met roken en met name niet te laten beginnen, die is onder grote lobbydruk van VNO-NCW en de NRC, VNO-NCW en de VVD, is uit het preventieakkoord gehaald. Wij waren er toen al uitgezet, dus wij konden al toen geen invloed meer uitoefenen. Maar dat is in ieder geval wat heel erg belangrijk is. Dus Paul Blokhuis, die dacht dat het daarin zou komen. En het laatste moment hebben ze toch nog voor elkaar gekregen eerst grenseffecten te kijken. Nou, dat is een hele belangrijke lobbystrategie van de KPMG, van de tabaksindustrie door KPMG als consultant accountant in te zetten. Om onzinrapporten, de smokkelsprookjes te publiceren. Ze hebben net weer een rapport gepubliceerd in de EU, smokkel in de EU. En de eerste pagina hebben ze dankzij onze stukken op de Bak Nedor instaan. Je mag dit rapport niet gebruiken voor publieke gezondheidsdoeleinden. Want de cijfers die ze leveren komen van Philip Morris af en zijn totaal niet transparant. Ja. We weten dat in landen waar goede handhaving is, track and trace systeem is, daar wordt niet gesmokkeld. Kinderen smokkelen niet. En zelfs toen na een jaar bleek dat de grenseffecten minimaal waren, toen toch is het de accijnsverhoging niet doorgezet. Nou, het is 3 jaar lang is er geen accijnsverhoging doorgekomen. Ik denk dat Paul Blokhuis daar niet zoveel aan kon doen. Hij zat in die greep van dat kabinet waar de VVD de boel uitmaakt voor het bedrijfsleven. En daardoor is het echt niet goed.
Nou ja, dus dat lijkt mij ook overduidelijk. Want jullie hebben op Tabak Nee een heel lijstje met mensen en connecties. Hè, belangrijker dan de naam.
Mag ik even iets vragen of zeggen? Ik hoorde van iemand die over die accijns, dat bijvoorbeeld in landen als Nieuw-Zeeland en Australië, waar geloof ik een pakje $30 kost of zo, maar inderdaad heel veel minder wordt gerookt. Dan wordt nu gezegd dat het hier niet gaat werken, omdat dat eilanden zijn.
Maar dat is de lobby van het tabak.
Ja.
Alles, precies, wat ik net zei, Brussel ingewikkeld. Smokkel is een smokkelsprookje. En in landen waar hele slechte handhaving is, Afrika, waar mensen worden omgekocht, waar single sticks worden verkocht, losse sigaretten worden verkocht. Ja, daar gebeuren allerlei dingen. Maar we weten dat 70% van de zogenaamde smokkelsigaretten door de tabaksindustrie zelf gedumpt worden.
Ja.
Dus als er een goed track and trace systeem is, wat vroeger in handen was van de tabaksindustrie, als het goed is, onafhankelijk is, dan wordt er nauwelijks gesmokkeld.
Nee.
Want het is natuurlijk geen hoesmiddel. Ja. Dus je kan wel alle retoriek uit de kast trekken wat er bij heroïne en cocaïne gebeurt. Maar dat is omdat het roesmiddelen zijn. Sigaretten zijn intrinsiek waardeloos. Het enige wat ze je geven is dat je ontwenningsverschijnselen weer moet behandelen. Je hebt alleen maar last van nicotinetekort. Dat wordt aangevuld met nicotine. Maar uiteindelijk geeft het je geen roes, geen prettig gevoel, geen euforisch gevoel. Het geeft je alleen maar problemen als je niet
doet.
Dat is het
perfecte product dat zichzelf verkoopt.
Ik had laatst...
Er was
een discussie met iemand, het was bijna ruzie op Facebook, ook bij Stoptober of zo, waar je werd gezegd, ja, en al die ouderen die al wordt verslaafd, die hebben een AOW'tje en die kunnen hun sigaretten niet meer kopen. Toen zei ik, nou, ik ben voorstander van dat de tabaksindustrie die mensen, dat we gewoon een pakje sigaretten €50 maken. En dat we de mensen die al verslaafd zijn, die gaan toch dood binnenkort, die kunnen ze dan gewoon de pakjes verstrekken voor lager geld.
Ik ben het volledig met je eens. Ten eerste zeggen we altijd van arme mensen help je niet met goedkope sigaretten. 2 van de 3 gaat eraan dood, 1/4 voor zijn pensioen. Arme mensen, lage 6, wordt veel meer gerookt. Ze beginnen met chronische klachten te krijgen vanaf hun 56ste. 10 jaar eerder dan mensen die niet roken. De grootste oorzaak van de gezondheidskloof tussen arme en rijke mensen is roken. Dus arme mensen help je niet met goedkope sigaretten, met een baan, een opleiding, een woning, geld. En daar is iedereen het over eens, want je maakt stress door roken alleen maar groter. En armoede geeft stress, dan ga je nog meer roken. En verlies. En tegelijkertijd vinden wij het absurd dat de vervuiler nu niet betaalt. Wij moeten met z'n allen opdraaien voor de kosten in de zorg. Hè, en wat gigantisch is door roken. En ik vind niet dat de roker daarvoor verantwoordelijk is, want die is verslaafd gemaakt. Willens en wetens gemaakt. Dus ik vind dat er een tabaksverslavingsfonds moet komen. Ja. Een tabaksschade moet komen. Ja. Net zoals het gokverslavingsfonds. En dat gaat dan niet met naam en toename kijken als een aflaat. Nee, dit wordt gewoon, de vervuiler gaat betalen zoals elk bedrijf gewoon moet bijdragen. En ik denk dat dat ongelooflijk, hè, dat is prima. Dan heb je miljarden, kan je vragen. Dat helpt om de zorgkosten. Dat helpt voor stoppen met rokenbegeleiding. Je kan mensen, en precies bij heroïneverslaafden hebben we ook een, hè, dan kan je allemaal naar bepaalde plekken gaan om heroïne te krijgen om te voorkomen dat ze gaan inbreken. Als het heel duur is, ga dan dat verzinnen, vind ik ook met je eens. Maar je zal zien dat uiteindelijk ontwenningsverschijnselen vallen natuurlijk toch wel mee. Het is te doen, het stoppen. En dan gaan toch ontzettend veel meer mensen stoppen. En als je dan vraagt, als het nou 60 euro zou zijn, nee, zou ik nog niet stoppen. Wat mensen denken en wat mensen zeggen en wat ze doen, ja. Zit een wereld van verschil tussen. Dus je ziet natuurlijk echt bij goede marketingbureaus, die doen onderzoeken, reclameonderzoeken, prijsonderzoeken met MRI's, met scans van het hoofd, met EEG's, met draden op het hoofd. Wat vind jij nou echt? Welk gebied gaat er oplichten als je dit zegt, maar gewoon maar verslaafde mensen zeggen, oh nee, dat gaat mij niet helpen. Dat zegt ons niks. Je moet kijken naar de feiten. En we weten in Nieuw-Zeeland, heeft niets te maken dat het een eiland is, maar als je sterke maatregelen neemt, dan krijg je enorm veel minder kinderen die verslaafd zijn. En minstens het helft aantal rokers op dit moment. En het gaat naar 0%.
Ik vind, maar de tabaksindustrie zit er toch ook achter. Dat ze zeggen dat het heel moeilijk is om te stoppen. Kijk, ik rookte er 30 per dag voor 47 jaar lang. En op een gegeven moment had ik dat dus allemaal gelezen. Via Maarten kwam ik op het pad van die tabaksindustrie. Nou ja, en natuurlijk had ik wel af en toe zin. En ik dacht, ja, no way, ik krijg niks van mij. Dus ja, moeilijk, dat zit. Ik heb alles geprobeerd. Hè? Noortrillen, Champix, alles. Ik ben bij Jan Geurts geweest, 3 dagen intern. Je kan het niet opnoemen. Maar dat zei de tabaksindustrie tegen mij. Ja, maar je kan niet stoppen. Dat is zo moeilijk om te stoppen.
Ja, ja. En dat is natuurlijk, bij heel veel mensen kan het heel erg meevallen.
Ja.
Maar de verslaving, heel veel verslaving is dat je jezelf aangaat dat het niet kan. Dat je het willen gaat het uiteindelijk om. En de verslaving maakt dat je het niet wil willen. En voor mij was het dat mijn kind het zo erg vond dat haar moeder rookte. En toen wilde ik het willen. Ik wilde het daarvoor nooit willen. En dan ineens kan het heel makkelijk zijn als je motivatie, intrinsieke motivatie, heel sterk is. Dat je denkt, ja, dit is gewoon klaar niet mee.
Yes.
Maar dan vind ik ook dat mensen dat helemaal niet hebben. Dat je ze inderdaad misschien moet helpen als het stoppen niet lukt. Dat je ze moet helpen met het budget.
Ja, je ziet ook bij mensen die iets extreems meemaken. Zoals een hartinfarct of een herseninfarct. Dat ze daarna pas het besef krijgen. Het willen begint. Ik vind het ook mooi dat je het vergelijk maakt met de heroïneverslaving. Want je ziet het sinds de jaren 60, 70 er een heel groot hulpverlening is opgetuigd. Hè, dat mensen vrije verstrekking van heroïne krijgen. Het aantal gebruikers, verslaafden van heroïne, is afgenomen in de loop der tijd. En dus zoiets zou best wel eens kunnen gaan werken als je hetzelfde systeem voor de tabaksindustrie toepast. Ik zit op de klok te kijken. We hebben nog tijd om even wat verrondende dingen te doen. Ik ben namelijk heel benieuwd, Wanda, naar de toekomst. Zou je in een paar korte zinnen kunnen zeggen wat we hebben Stichting Rookpreventie Jeugd hebben we voorbij laten komen. Tabak, nee. Die zie ik een beetje stilstaan, die website. Klopt dat? Gebeurt daar nog het een en ander of...
Tabak, nee, we hebben onze laatste artikel wat missen. Dat Ele Heil heeft 8 jaar voor VWS gewerkt. En die was woordvoerder voor minister Schippers, minister van Volksgezondheid. En hij is nu hoofd PR en communicatie van Philip Morris geworden. Dus hij heeft al zijn vrienden bij VWS zitten. Dus hij weet alles wat we allemaal willen doen, wat er allemaal loopt. Dus dat is natuurlijk onwaarschijnlijk verschrikkelijk. En hij is dus het gezicht van rookvrije generatie, maar dan wel met producten van Philip Morris. Dus we hebben heel veel stukken over de lobby. Dat komt nog steeds elke week. En waar we nu dus middenin zitten, is die Artsen slaan alarm. Dat is een activistische club vanuit de KNMG. Artsen die samen met Trimbos Instituut actie voeren om ouders te empoweren over hoe je met je kind over dat vapen kan praten. Dat we laten zien hoe die cijfers eruit zien, hoe die beïnvloeding gaat, hoe die lobby eruit ziet. Dus dat komt ook allemaal weer terug op de bak. Nee, maar vooral de site Artsen slaan alarm. We zijn bezig met het burgerinitiatief Nicotine, waar we nu al 25.000 handtekeningen hebben. Is ook alles over te vinden op Tabaknee. Dat doen we samen met ook weer met de KNMG en een aantal ziekenhuizen, Antonie van Leeuwenhoek. Allemaal om ervoor te zorgen voor een rookvrije generatie, een nicotinevrije generatie in een wet. Ze moeten nog 15.000 handtekeningen hebben. En dan hebben we er genoeg om een serieuze zaak te maken à la Nieuw-Zeeland. Dat er ook een wet komt waarbij kinderen niet meer mogen gaan beginnen met roken, omdat de leeftijd vanaf 2030 elk jaar een jaar omhoog gaat, van 18 naar 19 naar 20
Nou,
enzovoort.
het kan niet snel
We
genoeg
zijn.
wat dat betreft, denk ik.
Nee, want nu is de rookvrije generatie in 2040 afgesproken. We zien nu dat het aantal kinderen wat rookt is toegenomen door die elektronische sigaretten. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. We zijn bezig met een wet. Dus dit is ook een wet. We weten van de Raad voor Volksgezondheid heeft gezegd, de bewindsvoerders moeten af te rekenen zijn op wet. Want als er geen wet is, dan hoeven ze ook niet weg. Je moet af te rekenen zijn op doelen. Hè? Dus zoals het bedrijfsleven ook met doelen werkt. Dus het aantal rokers, het aantal kinderen dat rookt. We zijn bezig met dat tabaksschadefonds. We zijn bezig met vergunningsstelsel. Daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Maar ondertussen vindt het kabinet ingewikkeld, een vergunningsstelsel. Als het niet Brussel is, is het al ingewikkeld. Verder zijn we bezig met de wet op dat het verbod van de bezoeken van tabakslobby aan Eerste Tweede Kamer. Daar is een Wereldgezondheidsorganisatie wet voor, maar de Tweede Kamer gelooft daar niet in. Die vinden dat zij als volksvertegenwoordigers iedereen moeten kunnen spreken. In die wet staat dat dat niet kan. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer voor een lobbyregister, transparantieregister. Nou, en wat we zien is dat ze dat ook ingewikkeld vinden. Want wat is nou eigenlijk een lobbyist? Dus het wordt niet ingevuld. Wij denken dat als je een begin maakt van wat alle Tweede Kamer en Eerste Kamerleden, wie ontmoeten zij, waar en waarover praten zij? Ook niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in Nieuwsport, ook in het Rijksmuseum, als de nieuwe vleugel onthuld wordt. Dat je weet waar zijn al die mensen met wie aan het praten. En dat hoeft niet alleen over tabak te gaan, maar transparantie, daar begint het mee. En ik vind dat de burger 10-0 achter staat wat zijn kind te drinken, te eten en te roken krijgt. En dat zie je nu overweldigend duidelijk met die vape-epidemie. Dus daar zijn we mee bezig. We zijn aan het nadenken over nieuwe rechtszaken altijd natuurlijk. We wachten natuurlijk met smart de nieuwe zaak af van 7 november krijgen we daar de uitslag van. We wachten de kankeragenda af van de Nationale Nederlandse Kankeragenda. Wat die gaat brengen. We hebben heel veel in de pijplijn.
Nou dat, ja, overvolle agenda. Ik bedoel, je hoeft je niet te vervelen. Je hebt je
Nee.
functie als longarts, heb je afgebouwd? Ben je nog actief?
Nee, ik heb nog wel een nulaanstelling bij het Antonie van Leeuwenhoek voor het kader preventie, maar ik doe nu fulltime dit. Ik ben bijna 40 jaar geleden in opleiding tot longarts gegaan en na zoveel jaar dacht ik, het is te veel om te combineren. Ik kan nu nog een paar jaar vlammen tegen de tabaksindustrie om te voorkomen dat we zoveel mensen aan longkanker doodgaan, aan COPD. Dus daar wil ik hard op inzetten. En we gaan ook een campagne doen over COPD. We denken dat het veel te weinig bekend is bij de samenleving. Dat een klein rokershoesje, hè, daar begint je 30ste. En dan dat leidt tot ernstige kortademigheid als je 40, 50 bent. Dus we gaan daar ook een campagne voor voeren. Dus er is heel veel te doen.
Ja, en dat vapen, want ik woon vlakbij het MLA hier in Amsterdam. En op de hoek is een sigarenzaak. Daar staat het blauw van de kinderen die daar die vapes kopen. En er staan mooie jonge mensen en ik wil ze het eigenlijk uit de handen slaan. Ik doe het niet, want dan ben ik zo'n oud wijf die zegt, dat moet je niet doen hoor. Maar er moet echt meer gebeuren. Er zijn nu jongeren ook die op TikTok zeggen hoe ziek ze zijn geworden door het vapen. Eergisteren nog een jongen van 19 die invalide is door het vapen.
Want... Ik heb de laatste 2 dagen, ik geloof 10 interviews gegeven. Dus voor Pagina Parool, Noord-Hollands Dagblad, nu.nl, Je Geld of Je Leven, nou, noem maar op. Dus het heeft vanaf heden, sinds de cijfers van Trimble zijn gepubliceerd, die zijn gisteren gepubliceerd, gistermiddag online gekomen, gaat er heel hard actie komen.
Nou, voor alle jongeren.
Daar wil ik heel graag...
Het gaat alleen maar om jongeren. Wij zijn alleen maar... Wat die oude mensen doen, die willen stoppen,
nee,
prima.
Nee, maar jongeren die om... tegen jongeren praten. Ik bedoel, als jij of ik zeggen van... Je moet het niet doen, slecht.
Ja,
we moeten afsluiten. De klok tikt verder. En om te voorkomen dat ik hier zonder dankwoord afsluit. Wanda, heel erg dank voor je tijd. Gezien de opsomming die je net hebt gemaakt, heb je een overvolle agenda, denk ik. Genoeg te doen. Ga door met het activisme. En aan de luisteraars, dank je wel voor het luisteren. En tot een volgende Rookstop Buddy Show.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.